Vanavond komen wij dan terecht in Zacharia 6, een hoofdstuk wat weer in tweeën verdeeld is, wat niet zoveel zegt overigens, maar het zijn wel visioenen die allen met elkaar van doen hebben. Zacharia 6, waar ik lees vanaf vers 1, ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden en aan de derde wagen witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland, en de witte gaan uit dezelfde achterna, en de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land, en ze doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Tot zover. En weer een hoofdstuk met paarden, denk ik dan. Want we zijn al wat paarden tegengekomen in het eerste hoofdstuk. Dat is waar het om ging. Bovendien was daar ook al sprake van bergen. En die komen we hier ook weer tegen, althans in de aanhef van dit hoofdstuk. Ik moet u zeggen dat de betekenis van dit hoofdstuk moeilijk te vinden is. Ik zeg dat op voorhand. Waarom dat is? Wel, Zacharia wijkt wat de stijl, de manier van profeteren betreft zeer sterk af van de andere profeten zoals wij die kennen. En in het bijzonder heeft Zacharia weliswaar het een en ander van doen met aan de ene kant zowel Daniel, aan de andere kant Openbaring. Maar neem niet weg dat de wijze waarop de dingen naar voren gebracht worden toch van heel andere aard zijn. Dat maakt het wat ingewikkeld en wat het ook ingewikkeld maakt is dat juist in Zacharia nogal veel verwijzingen gevonden worden, of profetieën over, zo kun je het ook zeggen, over de bedeling waarin wij leven. De verborgenheid dus. En dat maakt het zeer gecompliceerd. We hebben dat trouwens al gezien in hoofdstuk 4, want het verhaal van die twee getuigen lijkt eenvoudig, maar daarna blijkt dat het toch op heel wat verschillende wijzen wordt toegepast. Verschillende wijzen inderdaad, hoewel gezegd moet worden dat het niettemin dat al die toepassingen wel degelijk met elkaar in verband staan en dat het gaat om één en hetzelfde beginsel. Maar dat is nou eenmaal een van de problemen van de profetie, dat weliswaar soms heel duidelijk bepaalde gebeurtenissen voorzegd worden, maar dat gebeurt eigenlijk maar zelden. Het grootste deel van de profetie vermeldt dus niet bepaalde gebeurtenissen, maar vermeldt bepaalde beginselen waar langs bepaalde gebeurtenissen zouden plaatsvinden. En waar dezelfde beginselen, dezelfde principes, dezelfde structuren gebruikt worden, worden ze op veel verschillende omstandigheden, veel verschillende tijdstippen, ook in de heilsgeschiedenis, toegepast. Zo gaat dat nou eenmaal en dat hebben we in ieder geval gezien in Zacharia 4. Dat maakt het dus inderdaad niet eenvoudig. En deze profetie, moet ik zeggen, is verder ook inderdaad onbekend. Er zal aan de ene kant als reden voor zijn dat de profetie als zodanig nogal onduidelijk is. Aan de andere kant, ook voor zover wij de betekenis van de profetie leren verstaan, zal blijken dat hij niet eigenlijk helemaal niks toevoegt aan wat wij uit wat eenvoudiger profetieën veel eenvoudiger aan de weet komen. Zo zit het ongeveer. Niettemin, het is het woord van God, dus wij houden ons met deze paarden bezig. Nou, eigenlijk wagens, want daar gaat het specifiek om, zijn ongetwijfeld strijdwagens die hier genoemd worden. En in gedachten zie ik de film van Ben-Hur voor me met allerlei wagens met paarden van verschillende kleuren voor. Hè? Zoiets, hè? Goed. Maar Zacharia zag dus vier wagens die uitgingen van tussen twee bergen. Welke die bergen zijn, dat ligt voor de hand, want we hebben daar natuurlijk alles over gesproken, naar aanleiding van een eerder gedeelte hier in Zacharia, waar ook sprake was van twee bergen. En de vraag was welke twee het zijn. De gedachte bij de rabbis is gewoonlijk dat het gaat om aan de ene kant Sion, de berg Sion in Jeruzalem, en aan de andere kant de Olijfberg, die dan buiten Jeruzalem ligt, of voor Jeruzalem tegen het oosten, met een uitdrukking uit Zacharia 14. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar daar wordt gesproken expliciet over de Olijfberg, zodat het voor de hand ligt om de Olijfberg in de gedachtegang te betrekken. En waar aan de andere kant sprake is van koningschap in het algemeen, ligt het voor de hand daarbij te denken aan de berg Sion. Het probleem is echter dat die twee niet naast elkaar gelegen zijn. Het zijn trouwens niet zulke hoge bergen, hoor, dat valt wel mee. Maar ze liggen niet naast elkaar, er ligt er een tussenin. En dat is Moria. Je kunt ze zo overzien, hoor, maar u gaat natuurlijk allemaal mee straks in september. Dus dan kunnen we dat mooi even bekijken. Vanaf de Olijfberg kijk je over de berg Moria heen, de tempelberg dus, om zo te zeggen. En in de verte zie je dan inderdaad wat er nog over is van de berg Sion. Er is niet zoveel van over, want u kunt zich voorstellen dat waar van nature bergen, of bergjes, maar bergen waren die bebouwd werden met huizen. En dat dan, en als waar dan vervolgens die huizen, paleizen, tempels, wat het maar geweest mag zijn, steeds verwoest worden. En er wordt steeds opnieuw bovenop de puinhopen, zal ik maar zeggen, gebouwd. Dan verdwijnen die bergen langzamerhand uit het zicht. Dat is ongeveer het idee. Waar er nog bij komt dat na de laatste verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 men ook moeite gedaan heeft, van de kant van de Romeinen, om de dalen tussen de bergen op te vullen. Althans tussen de Sion en de Tempelberg, Moria, zodat niet meer nauwkeurig te zien is waar nou die berg lag. Zo is het eigenlijk, hè? Het is moeilijk terug te vinden. Maar niettemin, het is bekend waar het is. Dus laat maar zitten. Maar er is dus een probleem met de twee bergen, want de rabbis mogen dan zeggen, ja, het gaat om het dal daartussen. Maar het punt is dat het dal wat zij aanwijzen is wat bekend staat als het dal van Jozefat, al of niet terecht. Het dal dus van de Kidron, het dal dus tussen de Tempelberg in de praktijk en de Olijfberg. Het dal waarin Gethsemane ligt enzovoorts. Hè? Nou goed. Dat klopt niet echt, want ik denk dat de berg Sion al gauw een dikke kilometer, misschien wel 2 kilometer, misschien wel 3 kilometer zelfs verder naar het westen ligt nog. Dus dat, maar de schatten, afstanden schatten, dat kan ik niet, hè? Absoluut niet. Dus dat weet ik dan niet, maar in ieder geval een heel eind verder naar het westen. Eigenlijk heb je de drie op een rij, min of meer op een rij. Vanuit het westen geredeneerd heb je Sion, dan heb je de Tempelberg, Moria dus, en dan pas de Olijfberg. Zodat we twee bergen hebben en we moeten kiezen tussen. We mogen maar twee van die bergen kiezen, één valt eraf. Als je dat volgens de normale regels doet, dan zou je zeggen, wie hoort er niet in het rijtje thuis? Wie van de drie niet? He? Als alle drie in aanmerking komen, dan keer je de zaak om en zeg je, nou, welke van de drie is anders? Welke hoort er eigenlijk niet in het rijtje thuis? En dan is het de Olijfberg, want die ligt buiten Jeruzalem. Altijd zo gebleven, altijd zo geweest, enzovoorts. Dan hou je dus de Tempelberg over en de berg Moria. Het lijkt mij ook het meest voor de hand te liggen, om de eenvoudige reden dat, ik zeg het verkeerde, Tempelberg en dat is de berg Moria en de berg Sion. Hè. Dat lijkt ook het meest voor de hand te liggen, mede vanwege wat nu ook nog verder volgt in dit hoofdstuk. Dat doet er niet toe dat het hetzelfde hoofdstuk is, maar het volgt hier in ieder geval. Want in het volgende gedeelte, vanaf vers 9 van Zacharia 6, wordt gesproken uiteindelijk over de priester die koning zal zijn en over de koning die priester zal zijn. En het punt is dat de koning thuis hoort op de berg Sion. Want daar stond het paleis van David. En het priester hoort thuis op de berg Moria, want daar stond de tempel. Heel eenvoudig, dus die twee bergen horen min of meer bij elkaar. En waar koningschap en priesterschap met elkaar verbonden worden, daar loopt de verbinding dus via dat wat ertussen ligt. Nou, dan krijg je het dal dus eigenlijk tussen de berg Sion en de berg Moria. Dat is het dan eigenlijk, hè? Ik ben de naam van de dal weer kwijt. Ik had het nooit onthouden. Het is er ook nauwelijks meer, omdat het min of meer dichtgegooid is. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Ik persoonlijk houd het dus op dat het gaat om die twee bergen die geacht worden binnen de grenzen van Jeruzalem te liggen. Binnen de grenzen van het oude Jeruzalem wel te verstaan. Niet te verwarren met het tegenwoordige oude Jeruzalem. Want het tegenwoordige oude Jeruzalem is zo oud nog niet. Hè? Wat nu de oude stad heet, is zo oud niet. Ja, het is het oudste deel van het tegenwoordige Jeruzalem, maar het is pas gebouwd vanaf de pakweg, de 5e eeuw of zo. Zo is het nu eenmaal, want de stad was verwoest in 70 van onze jaartelling. Nou goed, we hebben het daar nog wel eens over, hopelijk. Maar die twee bergen worden wel met elkaar verbonden, als het ware. En deze wagens gingen uit van tussen deze twee bergen. Dat wil zeggen, gingen ze nou uit van Sion of gingen ze nou uit van Moria? En van allebei is het dan. Of van daartussen. Ze vormen de verbinding tussen die twee. En als mijn gedachte correct is, dan lijkt me dat volkomen voor de hand te liggen waar het over gaat. Het gaat er namelijk om dat ooit in de toekomst koningschap vanwege Sion en het priesterschap vanwege Moria met elkaar verbonden zullen worden bij het aanbreken van het nieuwe verbond en bij de verschijning van de koning en hoge priester tegelijkertijd naar de ordening van Melchizedek. Dat is waar het om gaat. En wat in deze dagen van Zacharia uiteen wordt gezet, met name door deze profetie ook, is dat deze dagen van Zacharia nog niet de dagen zijn van de Messias en dus ook niet de dagen waarin koningschap en priesterschap bij elkaar komen in de Messias enzovoorts. En wat dus wordt aangekondigd is wat er eerst nog moet gebeuren voordat het zover zal zijn. Dat is waar het om gaat. En dat is wat in dit hoofdstuk ook inderdaad naar voren komt. Bergen van koper, dat is aardig. Bij koper denken wij meestal meteen aan verzoening. Want dat is wat het woord betekent. Kafar, het Nederlandse woord zelfs. Het Hebreeuwse niet overigens hoor. Het is een andere betekenis. Maar het is hetzelfde woord overigens. Maar aan de andere kant, bij koper denken wij wellicht ook, en juist naar aanleiding van dit schriftgedeelte, aan het koperen rijk. Het rijk van koper uit de dagen van uit het beeld van Daniel 2 bedoel ik. Hè? Dus dat is het rijk van het Grieks-Macedonische Rijk. Was dat van Alexander de Grote? Toch, dat is een toepassing van dat begrip koper. Het is niet de betekenis. De betekenis is die van verbinding. Want dat is wat koper voorstelt. Koper staat voor gemeenschap, verbinding. Dat is nu nog zo, want waar verbindingen gelegd moeten worden, wordt gewoonlijk van oudsher gebruik gemaakt van koper. Koperen leidingen, ja. Koperen deurknoppen, koperen bellen, koperen muziekinstrumenten. Geluid, verbinding, dus communicatie. Overal waar communicatie moet zijn, wordt gebruik gemaakt van koper. Overal waar leven komt, waar beweging komt, waar gemeenschap komt en dus ook waar verzoening komt, wordt gebruik gemaakt van koper. En zo kom je via het koper weer terecht bij het koperen brandofferaltaar en dat soort zaken meer. Nou goed. Maar het lijkt me niet zo moeilijk als deze bergen van koper zijn, betekent dat ze bij elkaar horen. Want dat is wat koper voorstelt. Gemeenschap, verbinding, wat er maar wezen mag. Twee partijen die bij elkaar gebracht worden. En ook op deze wijze wordt uitgedrukt hoe koningschap en priesterschap met elkaar verbonden zullen worden. Maar in verband daarmee, in verband dus met de komst van het nieuwe verbond en in verband met de komst van de Messias, de koning en hoge priester, wordt gezegd dat deze vier wagens uitgingen. Ze worden beschreven, de eerste wagen waren rode paden, zegt vers 2. Het zijn uiteraard strijdwagens, hè. Ik hoop dat dat zonder meer duidelijk is. Rode paarden, aan de tweede wagen waren zwarte paarden, aan de derde wagen witte paarden. En we kregen altijd een merkwaardige kleur er nog bij, dat was in hoofdstuk 1 ook al zo. Namelijk aan de vierde waren hagelvlekkige paarden. Dat is een term die ook gebruikt werd bij het vee van Jacob, weet je nog, bij Laban. Hagelvlekkige schapen, gewoon gevlekt dus, hè. gespikkeld, of hoe je dat maar noemen moet. En van die hagelvlekkige paarden staat dat zij sterk waren. Dat komt later ook terug. De vertaling is niet helemaal zeker. Dat wil zeggen, het kan ook anders vertaald worden. Het zou zelfs vertaald kunnen worden met sterk hagelvlekkige paarden. Het kan ook nog. Maar dat sterke paarden waren, hebben de vertalers ervan gemaakt, omdat het ook staat in vers 7. Want daar wordt gesproken over. En die sterke paarden namelijk, gingen uit, enzovoorts. Dus sterke en bovendien hagelvlekkige paarden. Die vierde soort wordt dus op twee wijzen omschreven. Nou, en dan komt de vraag daarover in vers 4. Ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak: wat zijn deze, mijn heer? En de engel antwoordde en zeide tot mij: deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande vandaar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Dat betekent dat deze vier wagens in de eerste plaats een beeld zijn van de vier winden des hemels. Dat betekent gewoon de vier windrichtingen, hè? Wat namelijk wij moeten weten is dat het begrip wind ook gewoon betekent hoek of richting, want dat is wat het eigenlijk is. Er staat vermoedelijk gewoon ruach. Ik heb het niet eens nagekeken, ik vind het namelijk langzamerhand niet meer nodig. Als er staat wind, dan kan het geest zijn, maar het kan net zo goed zijn richting, want dat is wat het is. En het Nederlandse woord hoek betekent oorspronkelijk ook inderdaad richting. Het heeft te maken met de hoek op het kompas bijvoorbeeld, hè? Een windhoek, ja. Ja, precies, ja. Maar dat is de richting waar de wind wegkomt. Een hoek is een richting. Hoek en zijde, dat is in de wiskunde, zijn er verschillende begrippen. Maar in onze taal van oorsprong helemaal niet. Het is volstrekt hetzelfde. Als iets vierhoekig is, is vierzijdig. En een hoek is een zijde, er wordt niet wat anders mee aangeduid. Dat is echt waar. En in de Bijbel, in de Statenvertaling, dat is dus 350 jaar geleden ongeveer, hebben die woorden nog gewoon die betekenis. Je moet weten uit welke hoek de wind waait. Maar voor een wiskundige is dat onbegrijpelijk, welke hoezo hoek. Met de meetkunde, hoezo hoek. Ja, hoek betekent richting. En daar gebruiken we tegenwoordig het woord zijde voor. Hè? De kant waaruit de wind waait en zo. Maar het is echt hetzelfde. Want wat wij nu een hoek noemen, heette vroeger een winkel. En wat wij nu een winkel noemen, begrijp je wel, dat die woorden die verschuiven van betekenis. Het probleem is dat de verkoop van allerlei handel plaatsvond, gewoonlijk, op een hoek, wat wij nu een hoek noemen, waar wegen elkaar kruisen, want dan vang je de voorbijgangers van twee wegen tegelijk natuurlijk. Je kan naar verschillende richtingen worden afgevoerd. Dat zijn de plaatsen waar de steden zijn ontstaan, van oudsher zal ik maar zeggen. Dus de handelsplaats, de verkoopsplaats en zo, de markt en zo, was altijd op een winkel. En dus gaat men naar de winkel, maar dat betekent, we gaan naar de hoek. In tegenwoordig Nederlands. En de uitdrukking winkel op de hoek is dus gewoon eigenlijk een pleonasme. Het is gewoon hetzelfde. Een winkel is een hoek namelijk. Hè? En tegenwoordig heet een winkel een shop. Dus je ziet, dat woord verandert nogal eens. Of dat begrip wordt nog wel eens een ander woord voor gebruikt. Het is soms wat lastig, maar je moet het gewoon weten. Vier winden des hemels heeft niks te maken. Althans, hoeft niks te maken hebben met het waaien van enige wind. Het is gewoon, zijn gewoon de vier windrichtingen, zoals wij ze noemen. En weet je wat leuk is van ons woord windrichting? Daar bedoelen we ook nooit mee, de wind. Die vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. Hoezo? Maar dan hoeft het niet te waaien. Toch? En wind en richting heeft dus ook alles met elkaar van doen. Want wind is eigenlijk ditzelfde woord, hoek namelijk. En dat is een bepaalde kant. En richting, dat is ook een bepaalde hoek. Dus het woord windrichting in zichzelf is ook een pleonasme. Het is ook twee keer hetzelfde. En in de taal gebeurt dat gewoon. Woorden verliezen hun oorspronkelijke betekenis min of meer. Althans, de betekenis verschuift. En om dan alsnog vast te leggen, voegt men een ander woord, een synoniemwoord eraan toe. En dan krijg je een winkel op de hoek en een windrichting en dat soort dingen meer. Winkel Haak is ook zo, precies hetzelfde. En Haak is een hoek. Toch, en wat we tegenwoordig een vishaakje noemen, heette vroeger een vishoek. Ja, zeg maar, ik kan het ook niet helpen. Kijk je van op, hè. Nou goed, dan leer je nog zo wat Nederlands. Maar goed, er staat dan, deze zijn de vier winden des hemels. De vier windrichtingen heeft het dus mee te maken. Noord, oost, zuid, west. En uitgaande van daar, zij stonden, staat er, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar waar zij stonden, voor de Heer der ganse aarde. Dat wil zeggen, die paarden of die wagens verdwijnen naar alle windrichtingen. Dat is wat vers betekent. Vers 5, dat is wat vers 5 betekent. Vers 6 maakt het moeilijker. Want vers 6 zegt, aan welke wagen de zwarte paarden zijn, gaan uit naar het Noorderland. Dan denk je, nou, dat kan nog. Want we hebben vier verschillende wagens met paarden. En ze hebben te maken met de vier winden des hemels. Dus er zal er wel één naar het noorden gaan, één naar het oosten, één naar het zuiden en één naar het westen. Maar dat is niet zo. En daar krijgen we dus de problemen. Want er staat dan 1 vers 6. Die zwarte paarden gingen uit naar het Noorderland en de witte gaan uit dezelfde achterna, dus ook naar het noorden. En nou kom je dus meteen al niet meer uit. En daarna staat er, de hagelvlekkigen gaan uit naar het zuiden. Dan heb je nog oost en west over dus. Maar daarna staat er in vers 7, en die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan. En er staat helemaal geen richting meer bij. Die gingen namelijk door het ganse land. Ik denk dat dit een van de schriftplaatsen is trouwens, waar men het woord nou echt beter had kunnen vertalen met aarde. Dat doet men meestal. Maar hier is met land vertaald. Ik denk ten onrechte, ik denk dat het gewoon over de hele atlas, zal ik maar zeggen, gaat. En niet alleen over het land Israël, maar ook verder daarbuiten, buiten de grenzen. De aarde, het droge land. En dan zitten we met een paar problemen, want er werd eerst gesproken over de vier winden des hemels. Ze gaan dus alle kanten op. Daarna worden ze besproken. En dan vinden wij het noorden, nog een keer naar het noorden, het zuiden, maar oosten en westen missen we helemaal. Bovendien is er nog wat aan de hand, want wij vinden weliswaar zwarte paarden, witte paarden, hagelvlekkige paarden en sterke paarden. Dan heb je er nog, heb je er vier, maar het klopt niet. Heb je dat in vers 6? Er wordt vier keer genoemd, zwarte paarden, witte paarden, hagelvlekkige paarden en sterke paarden. Daar heb je er vier, maar als je niet oplet, dan merk je niet dat er een soort één kleur paarden weg is. De rode zijn er niet bij. Dus één soort mis je. Hoe kom je dan toch aan vier hier? Heel eenvoudig, omdat één soort twee keer genoemd wordt. Namelijk de hagelvlekkige paarden. In vers 6, want de sterke paarden in vers 7 zijn dezelfde als de hagelvlekkige paarden. Maar dat was al zo in vers 3. Nou, dat is voldoende alles bij elkaar om volledig het spoor bij te raken. Dus, of niet? Dat is toch zo? Dus het blijft echt een moeilijke profetie, dat is duidelijk. En wat de kleuren van die paarden aangaat, daar zou ik helemaal niks van kunnen zeggen. Ik kan er wel wat bij bedenken, maar er schiet niemand veel meer op natuurlijk, hè. Als je er niks mee kunt vervolgens, dan leidt het ook verder tot niks. Nou, hoe dat ook zij, ik lees eerst verder, want anders dan kom je nooit tot het begrijpen van wat hier nou eigenlijk staat. Die sterke paarden in vers 7, dat zijn dus de hagelvlekkigen uit vers 6, die gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het hele land dus, daar komt het op neer. En daarna in vers 8, hij riep mij en sprak tot mij zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het Noorderland. En dat zijn niet die sterke paarden uiteraard, want die gingen naar het zuiden. Dus het wordt knap ingewikkeld. Maar ik zal u dat zo laten zien. Waar het namelijk om gaat, is de uitdrukking: zij hebben mijn geest doen rusten in vers 8. Want dat is de enige uitspraak die we hier vinden, die commentaar geeft op deze paden. En die zou moeten verklaren waar het nou eigenlijk werkelijk om gaat. Want de rest is gewoon een beschrijving van het visioen, zal ik maar zeggen. Maar geeft geen enkele clue tot de betekenis van dit visioen. En de enige aanwijzing die wij krijgen is die van vers 8. Zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland hebben mijn geest doen rusten. En rusten wil zeggen dat een eind gekomen is aan het een en ander. Dat is rusten. Er houdt iets op. Rusten wil niet zeggen dat men niks doet. Rusten wil zeggen dat men niets meer doet. Dat betekent een eind van het werken. Vandaar dat de Sabbat aan het eind van de week ligt. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij rusten. Namelijk ophouden met werken, is de gedachte. En wie het niet doet, zal gedood worden, zei de wet overigens. Maar dat is één ding. Het andere is, en dat is dat het woord geest hier. Het blijkt namelijk dat het woord geest gebruikt wordt in de betekenis van toorn. Oordeel, woede, wat het maar wezen mag. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, maar het woord geest wordt op een heel andere wijze ook gebruikt. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Dus dat is wat het zo moeilijk maakt. Hè? Maar voor zover ik weet, wordt het hier gebruikt in de betekenis van toorn. Ik heb 2 schriftplaatsen waarin dat in ieder geval duidelijk is. Dus die noem ik dan maar. Andere zijn wat moeilijker. Maar een daarvan is Richteren 8. Richteren 8 vers 3, waar staat: God heeft de vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen gelijk gij lieden? Toen liet hun toorn van hem af, als hij dit woord sprak. En wat hier vertaald is met toorn, is gewoon het Hebreeuwse ruach, geest dus. En de vertalers hebben het meteen met toorn vertaald. Even uitgaande dat we anders toch niet zouden begrijpen wat het betekent. Maar er staat: toen liet hun geest van hem af. Dus er stopte inderdaad ook de toorn. Maar dat is kennelijk de gedachte in Zacharia 6. De andere schriftplaats is die van Prediker 10. Prediker hoofdstuk 10. Waar staat in vers 4? Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet, want het is medicijn, het stilt grote zonden. Gaat vers niet uitleggen. Al is het wel verleidelijk, want Prediker is zo'n mooi boek, hoor. Ja, echt waar. Maar er staat geest des heersers, maar de gedachte is die van toren des heersers. Als de toren des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet, want het is medicijn, het stilt grote zonden. Als de toren komt, wordt de zonde weggenomen namelijk. Geoordeeld en verdwijnt, is het idee. Maar goed. Maar in ieder geval geest in de zin van toorn. En als u mij vraagt, is dat ook de gedachte in Zacharia 6? Zie, zij hebben mijn geest doen rusten. En dat betekent dat het een uitspraak is over het ophouden van de toorn Gods. Nou, wanneer houdt de toorn Gods op? In verband met profetieën, in verband met de terugkeer uit de ballingschap, herbouw van de tempel, herbouw van Jeruzalem wellicht. Wanneer houdt de toorn op? En dat in verband met de 4 windrichtingen, volkeren der aarde, winden des hemels, waar komt de term nog meer voor? De Openbaring, ja. Wanneer houdt dus de toorn Gods op? Bij de verwoesting van Babel, klopt precies, aan het einde van de Volgende bedeling, aan het einde van de grote verdrukking, wilde ik zeggen. Aan het einde van de dag des toorns. En wanneer begint de dag des toorns? Einde van de 70e week. Einde van, merkwaardig genoeg, maar het is zo. De dag des toorns begint aan het einde van de 70e week van Daniël. Dat zijn dingen dus die je in Openbaring gewoon kunt vinden. Hè? Daar vind je bijvoorbeeld in Openbaring 6... vind je de... Ja, het is moeilijk om de draad daarin op te pakken, maar goed. Dan vind je in ieder geval in vers 12... de opening van het zesde zegel. Toen het lam het zesde zegel geopend had, toen werd er een grote aardbeving en de zon werd zwart en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde en hoe het maar heten mag. En dat is de bekende beschrijving van gebeurtenissen aan het einde van de 70e week van Daniël, bij de verwoesting van Jeruzalem, bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts, zoals later vermeld in Zacharië 14. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Maar dat is het einde van de 70e week van Daniël. Dus de definitieve verwoesting dan van de Joodse staat. En daarna staat er in vers 17... want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Dat wil zeggen dat een oordeel zal komen over de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden, de machtigen en al dienstknechten en alle vrijen. Dat is vers 15. Er zal een oordeel komen over de hele levende mensheid. Het begint bij Israël, maar dat is nog in de 70e week van Daniël. En het gaat verder over de volkeren, de vier winden des hemels dus. Ja, en lees nou maar het volgende vers in Openbaring. Dan zie je dat je ook op andere wijze in dit schriftgedeelte terechtkomt. Want er staat, en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, zodat de mensen nog steeds beweren dat de Bijbel zegt dat de aarde vierkant is, omdat ze niet weten dat de hoek gewoon een richting is. Noordoost, zuidwest. Houdende de vier winden der aarde. Wat eigenlijk hetzelfde is als vier hoeken der aarde. Taalkundig. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom, voordat die 144.000 verzegeld zouden zijn, enzovoorts. Kortom, deze uitdrukkingen brengen ons dus inderdaad naar dit schriftgedeelte en brengen ons inderdaad naar het einde van de 70e week van Daniël. Dat doet later Zacharia 14 ook, maar daar hebben we het natuurlijk nog wel een keer over. Maar die term van de toorn gods, en die toorn die zou rusten, die vervuld zou worden en dan ook inderdaad zou ophouden, brengt ons naar dit gedeelte in Openbaring. Maar die vier winden des hemels brengt ons daar ook. En dat is maar waar het om gaat, dat vind ik aanwijzing genoeg. Nou, waar het dan om gaat, en dat blijkt dan uit Openbaring en uit Daniël, is dat die toorn gods weliswaar alle hevigheid losbarst in die dagen, de dagen van de grote verdrukking, zal ik dan maar zeggen. Niettemin, die toorn zal aan een eind komen, aan het einde van die hele bedeling, op het moment dat Babel verwoest zal worden, zoals beschreven in Openbaring 17, 18, 19 ook nog een beetje, geloof ik. Want dat is het laatste wat er gebeurt, de verwoesting van dat laatste grote wereldrijk, om zo te zeggen. En wanneer dat gebeurt, dus wordt Satan gebonden, en dan beginnen dus de 1000 jaren waarin Satan gebonden zou zijn. Dat is het verhaal. Zodat het de kans, ik zeg het verkeerd, zodat het ons doet vermoeden dat dit schriftgedeelte van Zacharia spreekt over het oordeel gods, zoals dat zou komen over de volkeren der aarde. En dat kan niet missen, want dat is ook waar die strijdwagens feitelijk van spreken. Strijd namelijk, oorlog. En die wordt beëindigd volgens vers 8, ooit een keer. Maar dat moet samenvallen met de val van Babel. Zodat het Noorderland uit vers 8 ons op enige wijze brengt bij dat laatste grote wereldrijk, dat uit Daniël zowel als Openbaring. En dat is een wereldrijk met Babel inderdaad als hoofdstad. Waarna de vraag is, hoezo dan Noorderland, want Babel, even kijken of ik het op de kaart kan vinden. Kan ik het vinden op de kaart?
Ik weet niet.
Nou, hier is het, denk ik dan, hè?
En deze hoogte ongeveer. En dat is niet het noorden, dat is het oosten. Waar de wijzen vandaan kwamen, uit het oosten. Toch? Maar de aardigheid is
dat weliswaar Babel in het oosten lag, maar dat niettemin over Babel, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen gesproken wordt, alsof het in het noorden lag. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Assyrië. Dat lag in hetzelfde gebied.
Over de tikje, een paar strepen noordelijke, maar dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar het wordt beschreven soms alsof het in het noorden lag. De reden daarvoor is heel eenvoudig. Zo gaan we een krijt nemen. De reden daarvoor is heel eenvoudig. De route van Babel, zeg maar, naar Jeruzalem loopt gewoon langs de uitvraat min of meer, want hier bovenin ergens dan ontspringt de uitvraat. En die loopt zo'n beetje zo, ik weet niet precies hoe die loopt, maar ongeveer zo van hier in de Persische Golf. Dat heet de Persische Golf of niet? Dat zie ik verkeerd. Dan heb ik toch een goede bril op. Nou, in ieder geval, waar het om gaat, is dat hier liggen dan weliswaar bergruggen, maar die rivier loopt tussen de bergruggen door, zo staan. Naar het zuidoosten. En omdat die bergruggen zo liggen, ligt het ook niet voor de hand om naar het westen te gaan, rechtstreeks vanuit Babel naar Jeruzalem, want dan moet men die bergen over. Bovendien, daartussen ligt een grote hoek, de schaal is trouwens niet zo fraai, maar want die Jordaan-Jeruzalem had onder dichter die kant op moeten verhouden is geweest. Maar waar het om gaat, is dat hier tussen ligt een ontzaglijke woestijn.
En het is niet zo verstandig om de kortste verbinding te volgen van Babel naar Jeruzalem, want het is gewoon niet te doen. Dat is ook niet te overleven. Nu misschien. Een paar van de jongens van Parijs Dakar meenemen, of hoe het heet mag. Maar het is gewoon niet te doen. Dat is de route niet. De normale route was de bergruggen volgen en dus de dalen volgen, vanzelfsprekend. Dat is het makkelijkste. En men gaat dus vanuit Babel naar het noordwesten, die kant op. En van daaruit gaat men vervolgens naar het zuiden, want in dit gebied liggen de bergruggen inderdaad van noord naar zuid en daar dus ook. Vandaar dat de Jordaan inderdaad netjes loopt van noord naar zuid. Dat is het diepste dal daar trouwens. En wordt heel diep. Een paar honderd meter beneden het Amsterdamse pijl, zou ik maar zeggen. Dus dat is inderdaad bepaald diep. Nog afgezien van dat het hier feitelijk een breuklijn loopt. Een breuklijn in de Aakos, zo in het naar boven toe. Vanuit de golf van Aqaba, die maakt er trouwens deel van uit. En dat is dus het dal. Maar hoe dat ook zij, de bergen liggen in noord-zuid richting. En dat betekent dat als men van Babel gaat naar Jeruzalem, dan gaat men van Babel eerst naar het noordwesten, tot men ten noorden van Palestina of Canaan gekomen is. En dan gaat men naar het zuiden. Dat is de normale route. En andersom dus ook. Als men van Jeruzalem naar Babel gaat, gaat men dus naar het noorden weg. En daarna buigt men af naar het zuidoosten. Dat is de route. En zo lopen ook de handelsroutes, de oude karavaanwegen enzovoorts. Als dus de wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem, moeten ze die route gegaan zijn. En als ze naar een andere weg zijn teruggegaan, want dat is wat er staat, dan hoef je de kaart maar te nemen. Die heb ik niet bij de hand, misschien ligt die daar wel, maar hoef je de kaart maar te nemen. En dan zul je zien dat de andere route is de zuidelijke route, die gaat hier zo'n beetje langs. Maar die ligt ook niet zo voor de hand, want het is wel degelijk een van woestijn met gebrek aan water, eventueel al dat soort dingen meer. Dus als ze langs andere routes zijn teruggegaan, dan zijn ze langs deze route, vermoedelijk langs deze route, zo hier naar Engedi, en dan zo naar het zuiden, door de Wadi Araba, en zo naar Petra, via de Berg Hor. Of deze route. Deze kant langs, maar of sorry, deze kant langs Peter naar beneden via de Sik, want ik houd het erop dat die jongens, maar dat die heren inderdaad via Petra, want zo liep de route. De weg gaat nog eenmaal zo.
Bethel is noordelijk van Jeruzalem.
Wat zeg je?
Jacob, Sint-Laban, denk ik, Bethel is noordelijk van Jeruzalem.
Dat weet ik aan het hoofd niet. Dat weet ik niet. Het zal wel, maar Jacob ging daar, dat is hier ongeveer naar Haram.
is hier een studie, maar dat is in ieder geval noordelijk. En dat was halverwege de route van Ur, dat lag bij Babel in de buurt, iets zuidelijker. Halverwege de route van Ur naar Hebron. U weet wel, waar vader Terach met de familie, met de hele familie bleef, laat maar zeggen, tot de dood van Terach. En toen ging Abraham met de zijde verder en Haran bleef daar. Die broer, Haran bleef daarachter. Nou, de rest van de familie bleef daarachter, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar die was dus daar gevestigd, Betuwel en Lot. Laban en hoe ze maar heten mogen. Ja. Dus inderdaad, halverwege de route. Dit is een normale route, omdat er ook water genoeg is en omdat die makkelijk begaanbaar is. En de zuidelijke route lag minder voor de hand, althans voor de route naar Canaan, omdat die veel moeilijker begaanbaar was. Nou goed. Waar het nou om gaat, is dat hier gesproken wordt over de vier winden des hemels. Dat wil zeggen, alle kanten op de atlas bewijzen van spreken. Niettemin, de paarden vertrekken naar het noorden en naar het noorden en naar het zuiden. En daarna overal naartoe. Dat is niet exact hetzelfde als naar de vier winden des hemels. Maar het punt is ook dat slechts gesproken wordt over hun vertrek. Dat wil zeggen, vanuit Jeruzalem. En dan is de gedachte dat het eerste stel paarden vanuit Jeruzalem ging naar het noorden, het tweede stel paarden ging ook naar het noorden, het andere stel paarden ging naar het zuiden. Maar hoe het dan verder gaat, ja, dat is maar de vraag. Nou, hoe het verder gaat, van de laatste stel, die hagelvlekkige, in vers 6, staat hoe het verder gaat. Want in vers 7 heten ze de sterke paarden, maar beide termen worden in vers 3 gebruikt voor hetzelfde span, om zo te zeggen. Gerij, of wat voor namen zijn er nog meer voor? Nou goed. Ze verdwijnen dus inderdaad naar het zuiden, maar vandaar, kennelijk, ergens vanuit het zuiden, naar alle richtingen, want daar staat dat ze het ganse land doorgingen enzovoort, wat het maar wezen mag. Of de ganse aarde, of zoiets. Maar vanuit Jeruzalem eerst naar het zuiden, vandaar alle kanten op. Die anderen vertrokken naar het noorden, en er staat verder niks bij. Ja, Noorderland, een land wat in het noorden ligt, maar het kan ook betekenen een land waar je naartoe gaat via het noorden. Als het op de wegwijzer staat, zal ik maar zeggen, zou het zijn geweest naar het noorden. Welke landen dan? Nou kijk, nou komen we bij een apart verhaal natuurlijk. Hè. Wij kennen namelijk in die kwestie van het Joodse volk, kennen wij in de eerste plaats het rijk van Babel, dat ik allemaal even opschrijven, ik ben met pot bezig. We hebben dit witte krijtje gemaakt hier.
Dit is dan in
handen. Dank je. Ja, dat zie je niet tegen die. Nou goed, het eerste rijk was het rijk van Babel, waardoor de Joden werden weggevoerd. De twee stammen, daar gaat het hier over, in de Babylonische ballingschap. Het tweede rijk was dat van de Meden en Persen. Dat was kort geleden aangevangen in de dagen van Zacharia. Want vanaf dat de Meden en Persen, eigenlijk vanaf dat de Persen de stad Babel veroverden en dus Kores de Persen de macht kwam, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar het land. En zo kwam het. Dat ging dan bij fasen en er zaten wel eens wat jaren tussen, maar niettemin vanaf het Medo-Persische Rijk. En dit was dus in de dagen, dit werd uitgesproken, deze visioenen werden ook gezien in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Daarna kennen we nog het Griekse Rijk. Ik weet nooit hoe ik dat dan ineens moet opschrijven. Grieken kun je moeilijk zeggen, want Grieken hadden er niks mee van doen eigenlijk. Maar het heet nu helemaal zo. En voor de goede orde noemt men het ook wel het Grieks-Macedonische Rijk. Macedonisch is meer de aardeskundige aanduiding van de oorsprong waar het Rijk vandaan kwam, zou ik maar zeggen. En Grieks wil zeggen dat de Griekse cultuur en taal, wat eigenlijk hetzelfde is, door heel dat Rijk verspreid werd. Vandaar dat het Grieks Rijk heet. Maar goed, Babylonisch, Medo-Persisch, het Griekse en daarna hebben we nog het Romeinse Rijk. Schrijf ik het maar zo kort mogelijk op. Het Rijk van Rome. Het Romeinse Rijk.
We hebben afgesproken dat het Roomse Rijk wat anders is dan het Romeinse Rijk, maar er zijn er velen die het verschil niet vermogen te zien. Die, nou ja, dat, men zegt dan het verschil ligt alleen buitenop, maar in wezen is het hetzelfde. En dat is natuurlijk ook zo. En taalkundig ook. Rooms of Romeins is volstrekt hetzelfde. Goed. Die vier rijken kennen wij. Daarna, overigens, daarna kennen wij nog een rijk. Minstens één, en je kan het zelfs uitsplitsen in twee, zo je wil. Want wij kennen daarna nog, ik schrijf maar even tussen haakjes voor het gemak. Uit Daniël namelijk kennen wij de tien statenbond, het rijk van de tien tenen, weet je wel. Maar dat is daar al het laatste rijk, dus dan houdt hier het verhaal op. In Daniël 2 althans. Daarna in Daniël 7 blijkt er nog wat aan toegevoegd te worden. Er wordt gezegd dat uit die tien komt er weer één voort en dat is echt het laatste rijk. En dat rijk van de kleine hoorn, dat is toch weer een rijk onder leiding van Babel. Met Babel als hoofdstad in elk geval. Het betekent gewoon dat eerst die tien statenbond zal ontstaan en dat daarna die tien statenbond zal geplaatst worden onder de heerschappij van Babel. Of anders, die tien statenbond ontstaat eerst en daarna wordt Babel de hoofdstad van die tien statenbond. Dus daarom kun je het op die volgorde vertellen, maar je kunt ook net als in Daniel 2 zeggen, het is één geheel. Het is ook één geheel natuurlijk. Niettemin, het verhaal eindigt dus waar het begon, met een Babylonisch Rijk. Het wordt trouwens in Daniel 2 uitdrukkelijk geïllustreerd, doordat het hele beeld weliswaar stond op die tien tenen. Maar niettemin, het hele beeld ontleent zijn betekenis in de eerste plaats niet aan de tenen, maar aan het hoofd, en dat was Babel. En toen de tenen verbrijzeld werden, werd het hoofd ook verbrijzeld. Dat is maar waar het om gaat. Babel dus. Nou, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Ja, dat kan wel, maar dan kom ik bij Zacharieën nooit meer terug. Hè? Maar dit zijn de rijken in elk geval. En de gedachte is dat als het laatste rijk onderworpen wordt, en dat dus als Babel verwoest wordt, zoals uitgebreid in Openbaring beschreven, dan zal de toorn Gods rusten en ophouden. Heb je dat? In dat verband staat er bovendien in vers 8... Zie deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het Noorderland. Die uitgegaan zijn in het Noorderland. Maar let nou eens op, de paden gaan weg naar het noorden. Dat is waar, dat is de weg naar Babel. Als het op de wegwijzer zou staan, dan zou Babel op de wegwijzer staan die naar het noorden wijst. Dus vanuit Jeruzalem gaan we naar het noorden en dan naar Babel toe. En dat is precies waar het over gaat. Want als inderdaad uiteindelijk Babel verwoest wordt, dan zal de geest van God, de toorn Gods, dus inderdaad rusten. En dan zal ook de dag des toorns beëindigd worden. Wat we nou vinden in deze paden en eigenlijk wagens, is dat ze een uitbeelding geven van het oordeel Gods wat komen zou over de volkeren der aarde, maar niet slechts in verband met de eindtijd, maar zelfs in verband met de achtereenvolgende wereldrijken. Nou, daarna wordt het heel eenvoudig, want wij krijgen het eerst was genoemd rode paden. Heb je dat? In vers 3. Nee, in vers 2. Aan de eerste wagen waren rode paden. Maar de kleuren beginnen ook met rood, hè? Toch? Altijd het begin. Rood staat voor koningschap, macht. Dus altijd kleur nummer 1. Rood. Is nu helemaal zo. Ga ik niet verder op in. Maar daarna spelen ze geen enkele rol meer in de hele visioen. Hij ziet ze niet eens uitgaan. Nou ja, dat staat wel. Vier wagens gingen eruit. De eerste wagen waren rode paden. Ze gingen uit, maar welke kant op? Wordt niet meer genoemd. Het zou moeten staan in vers 5 of vers 6. Maar het wordt volstrekt overgeslagen. Heb je dat? Welk rijk? Over welk rijk gaat het dan? Welk rijk zal geoordeeld worden door deze wagen met die rode paden ervoor? Dat wordt moeilijk dus. Maar het is heel eenvoudig hoor. Want deze profetie wordt uitgesproken in de dagen van het Medo-Persische Rijk.
En dat betekent dat die rode paarden of die rode wagen, of hoe je het maar noemt, zijn werk al gedaan heeft. Speelt geen rol van betekenis meer, want Babel was al geoordeeld. God had een oordeel gebracht over het Babylonische Rijk en had het gegeven aan de Meden en Persen. Dat staat letterlijk in Daniel. Uw koninkrijk zal aan de Persen gegeven worden.
Die rode paarden en die wagens, die staan dus niet voor Babel en de Europese cultuur, maar als die strijdwagens tegen.
Precies, die wagens stellen niet die rijken voor, maar die wagens stellen voor de toorn Gods over die rijken. Dat is het verhaal, ik hoop dat het duidelijk is. Ze gaan uit om die rijken te oordelen. Nou, van die rode lees je dus niks meer. Eenvoudig, omdat Babel al verdwenen was. Althans, het Babylonische Rijk. De stad was natuurlijk nog wel, en dan als hoofdstad van de Meden en Perzen. Maar de stad was door de Meden en Perzen veroverd, zoals beschreven inderdaad in Daniel. Dus dat was al geweest. Daarna krijg je in vers 6 de zwarte paarden. Die gaan uit naar het Noorderland. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Want in dit gebied lag het Babylonische Rijk, lag het Medo-Persische Rijk en lag feitelijk ook het Griekse Rijk, als het er nog helemaal over gaat. En dus maakt het dan verder weinig uit. Ze gaan naar het noorden, die zwarte paarden. Maar waar gaan ze naartoe? Ze gaan het Medo-Persische Rijk oordelen. En dat moest nog gebeuren. En dus wordt het hier nog vermeld in vers 6. Daarna krijgen wij de witte paarden. Ik zal het even erbij schrijven. Voor de volledigheid. Daarna krijgen we de witte paarden. En als het verhaal klopt, gaan ze het Griekse Rijk oordelen. En dat lag in hetzelfde gebied. Bovendien moet ik er meteen bij zeggen dat de stad Babel fungeerde als hoofdstad van het Babylonische Rijk, daarna als hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, en daarna zou het weer de hoofdstad moeten worden van het Griekse Rijk. Tijdens het Medo-Persische Rijk werd het ontmanteld, weet je wel, Babel. Maar daarna kwam Alexander. Alex, die ging trouwens naar het zuiden vandaag, heb ik gehoord. Maar niet gehoord? Nee? Ja, met je vriendinnetje door het ook. Oh, sorry. Er staat het op. Nou goed. Nee, Alexander de Grote. Die dus, hè? Die prins. Nou goed. Macedonische prins, die bedoel ik dus, hè? Die kwam naar Babel en die zou daar zijn hoofdstad vestigen. En toen was het eind van het verhaal, toen stierf hij enzovoort. Want het was de tijd nog niet voor het herstel van Babel, weet u wel. Dus het gebeurde nog niet. Dat is pas in 2003. Dat die tijd om is volgens de berekening. Dat is makkelijk zat, dat is gewoon een simpele berekening. Nou, maar die witte gaan dus ook naar het noorden, gaan niet door. Die gaan het Griekse Rijk onderwerpen. Toch? Nou, daarna krijgen we de hagelvlekkige paarden. Ik schrijf een hagel of zo'n voornaam. Vlekken gaat beter geweest trouwens, maar goed, hagelvlekkige. En die gaan naar het Zuiderland. Maar waar moeten ze naartoe? Ze moeten eigenlijk naar Rome. Maar de aardigheid is dat de Romeinen in de tijd in Canaan kwamen en Jeruzalem veroverden. Ik bedoel niet in het jaar 70, maar eerder al. Want de Romeinen hadden Jeruzalem al te pakken. Daar waar het Nieuwe Testament opent in 63 voor onze jaartelling. Maar dat is zo lang geleden, dus dat vergeet ik. Maar die Romeinen kwamen over de Middellandse Zee, voerden een landing uit daar in Egypte enzovoort. En toen kwamen ze vanaf het zuiden, kwamen ze Palestina binnen. Dus als ze nou geoordeeld moeten worden, vertrekken de paarden inderdaad in de tegenovergestelde richting om de Romeinen te oordelen of te onderwerpen, te bestrijden. Die kwamen namelijk uit het zuiden, ooit, toen. Ja, dat is historisch, broeder, dat is echt waar. Via het zuiden kwamen de Romeinen in contact met Jeruzalem. En dat is maar waar het om gaat. Dus naar het zuiden tegen de Romeinen. Daar is dus ook niks mee mis. Precies, je kunt ook andersom zeggen. De Grieken, de Persen, de Babyloniërs, wie het maar waren, ze kwamen allemaal uit het noorden binnen. Maar de Romeinen kwamen vanuit het zuiden binnen. Dus klopt precies. En daarna staat er, in vers 7. En die sterken gingen uit en zochten voor te gaan. Dat wil zeggen, dat was niet het einde van het verhaal. Let op de uitdrukking, zij zochten, dat betekent zij probeerden, hè. Zij zochten voor te gaan om de aarde te doorwandelen. Het land kan niet, want daaruit vertrokken zij. Het land Israël. Ze probeerden voor te gaan. Dit is niet het einde, je zou denken, dat is het einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal. Net zo min als in Daniel 2, het ijzer, dat duurde wat langer. Dat ging verder tot in de 10 statenbond en hoe dat allemaal maar heten mag. Hier komt namelijk de vertraging in de geschiedenis, of moet ik gewoon zeggen, hier komt de onderbreking in heel de heilsgeschiedenis. De dagen dus eigenlijk waarin wij leven. Zodat deze laatste stel paden weliswaar het Romeinse Rijk zou moeten verslaan, maar daarna is het niet afgelopen. Het Romeinse Rijk heeft een bepaalde voortzetting, een bepaalde logische, continue voortzetting in de 10 staten die daarna volgen, zal ik maar zeggen, hoewel het nog steeds toekomst is. Zo vind je dat ook uitgedrukt in het ijzer, ik schrijf het nog even zo overheen, zo in het ijzer van Daniel 2, wat er nog bij komt, dat van het Romeinse Rijk gezegd, dat het niet alleen van ijzer is, maar dat het ijzer sterk is en alles vermaalt en alles verbreekt. En hier komen we terecht bij die hagelvlekkige paden, die in tweede instantie, dus het wordt toch wat anders, maar het gaat om hetzelfde, die in tweede instantie sterk genoemd worden. En de hagelvlekkige paden gaan naar het zuiden, maar de sterke paden, hoewel ze dezelfde zijn, proberen inderdaad het hele land doorwandelen, of hoe het maar heten mag. En dat komt omdat aan de ene kant die 10 statenbond geacht wordt een voortzetting te zijn van het Romeinse Rijk. Dus zijn dezelfde paden die daarin een rol spelen. Alleen de richting wordt nou anders. Die wordt zelfs heel onduidelijk. Het kan alle kanten zijn. En dat betekent dat die 10 statenbond inderdaad, dat die 10 statenbond gevormd wordt door staten in alle richtingen. Ruwweg. Maar daar komt het op neer. En dat gaat in de toekomst pas gebeuren, dat verhaal. Duidelijk of niet? Dus die laatste stelde het twee keer op. Maar de aardigheid is die onderbrekingen tussen. Vandaar dat dubbele. Eén keer in verband met het verleden einde van het Romeinse Rijk. Als zodanig, officieel. Maar net zo goed straks in de toekomst. Vandaar die dubbele vermelding van die hagelvlekkige paden. En vandaar de dubbele vermelding van de richting die zij gingen. Namelijk naar het zuiderland volgens vers 6 en volgens vers 7. Zouden ze het hele land doorwandelen. En daarmee gaat het uiteraard om het laatste wereldrijk. En misschien is die cirkel wel veel te klein, hoor. Misschien moet die wel veel groter wezen. Dat weet ik niet. Maar voor zover het om de 10 statenbond gaat, zoeken die 10 staten in ieder geval ongeveer in het gebied waar ik de cirkel getrokken heb. En hoeveel staten daar zijn, ja, dat hangt er maar net vanaf. Dus kunnen vandaag nog wel een nieuwe uitroepen, dan wel één onder de voet lopen, dat kan allemaal. Dus dat weet ik toch niet. Is niet van tevoren te zeggen. Maar dat is dan de gedachtegang. En dan krijg je een schema van 1, 2, 3, 4, 5, 6, wellicht. Maar niettemin komt het toch echt overeen met wat hier gezegd wordt. En dat betekent dus dat uiteindelijk een oordeel zal komen over het laatste wereldrijk. En dat wordt dan alsnog genoemd naar het Noorderland in vers 8. Zie deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het Noorderland. Maar de aardigheid is dat het noorden wordt alleen expliciet vermeld bij de eerste twee. Want de zwarte gingen naar het Noorderland en de witte gingen hen achterna. En beide hebben van doen inderdaad met Babel. Omdat ze er helemaal over gaat. Beide rijken hadden Babel als hoofdstad verkozen. Bij de een kwam er wat meer van terecht dan de ander. Maar daar gaat het niet om. Maar als dan uiteindelijk gezegd wordt dat de toorn God zal rusten door degene die naar het noorderland ging, kom je toch weer terecht bij Babel.
Maar dat klopt, want Babel is de hoofdstad van het laatste wereldrijk. Nou, ik hoop dat je het zo snel hebt kunnen volgen, want het is niet een eenvoudig verhaal. Maar ik zou zeggen, schrijf een schemaatje maar op. Je moet het heus wel terug te vinden zijn. Rood komt niet meer voor, want het is tot op zekere hoogte historie. Zwart, wit en hagelvlekken geeft van doen met de daarna volgende rijken, de Medo-Persische, Griekse en het Romeinse. En dan de sterke paarden worden apart nog een keer genoemd. Maar dan staat het in verband met alle windrichtingen en dus staat het in verband met het oordeel over het laatste wereldrijk. Dat van Babel, dat van het beest uit Daniel 7. Dat van de hoornen Daniel 7. Nou ja, en 8. Ja? Vragen?
Nou, dat is de 7-8 is een ontbreking door te zeggen, hij riep mij opnieuw.
Ja, maar dat komt omdat in vers 8 de clue gegeven wordt van het verhaal waar het werkelijk om gaat. Hè. Waar het om gaat is dat zijn geest zou rusten. Dat zijn toorn zou rusten en dat een eind zou komen aan het oordeel over de volkeren. En dat impliceert automatisch dat dan dus het koninkrijk over de volkeren der aarde officieel gegeven zal worden aan de zoon des mensen en meer in het bijzonder aan de leeuwen de stam van Juda. Dat is waar het in het boek Daniel ook altijd over ging. Hoe komt dat koninkrijk nou weer terug? Wat zijn nou de heidenen die de macht uitoefenen? Hoe komt het weer terug bij het huis van David? En hier gaat het in wezen om precies hetzelfde. Want een van die twee bergen is toch echt de berg Sion, uiteraard. Hoe komt het koninkrijk terug bij degene die daar zijn troon zou hebben? Nou, via het oordeel over de volkeren. Maar wat hier eigenlijk naar voren gebracht wordt, is dat slechts dat eerste wereldrijk geoordeeld is. Maar dat betekent niet dus dat we aan het eind van het verhaal zitten. Integendeel, want passeren zouden nog Medo-Persisch, Grieks en Romeinse Rijk enzovoorts.
Ze
moeten
dus de landen wandelen omdat ze iedereen zouden verslaan, elke vijand.
Daar komt het op neer, ja. Wellicht, dat soort dingen kun je altijd beargumenteren vanuit de schrift. Aan de ene kant dat ze zich verstoppen, dat hebben we net gelezen aan het eind van Openbaring 6, was dat. Aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen dat die lui die uitgaan om te oordelen, dat het alles van doen heeft. Aan de ene kant in ieder geval met de prediking van het evangelie. Dat is in ieder geval de oproep om zich te onderwerpen aan de enige echte koning, zal ik maar zeggen, of de komende koning. Dus dat kan heel goed. En die gaan ook, word ik uitgezonden onder alle volkeren om het evangelie te prediken. En dat is hetzelfde als het hele land, of heel de aarde, moet je dan zeggen in het Nederlands, heel de aarde doorwandelen.
Psalm 2 staat allebei, dat ik de eind gestopt heb, dat merk je ook, en onderwijs dat je die anders zal vertellen met een ezelschepper.
Ja. Het staan allebei, aan de ene kant de prediking van het evangelie in Psalm 2, aan de andere kant het oordeel over de volkeren in Psalm 2, met ijzer overigens. Maar wat je er ook vindt, is dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En daar heb je dus die dag des toorns. Maar het houdt een keer op. En dat het ophoudt, lees je in de laatste verse dus van diezelfde psalm. Ja? Dat is over die 33 jaar. Ja, dat is waar het om gaat. Hè? Die toorn begint feitelijk pas na de 70e week van Daniel, officieel. Strikt neem naar het woord van de schrift. De dag des toorns die zou komen, die begint, wat de volkeren betreft in elk geval, aan het einde van de 70e week van Daniel en duurt dan 33 jaar. En in die dagen wordt de hele wereld, worden alle volkeren bezocht. Gekerstend. Daar komt het op neer, ja. Goed. Daar laten we het dan eerst bij, want het lijkt me wel weer tijd voor de pauze. En wij gaan meteen door naar het volgende schriftgedeelte, vanaf vers 9. Des Heren woord geschiedde tot mij, zeggende, neem van de gevankelijk weggevoerden, van Gelda, van Tobia en van Jedaja, en komt gij te dien dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Sefanja, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. en spreekt tot hem zeggende: Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: Ziet een man wiens naam is Spruiten. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Sefanja, tot de gedachtenis in de tempel des Heeren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gijlieden zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heeren uw Gods. Zover. De belangrijkste uitspraken zijn ongetwijfeld die van vers 13 en die van vers 15. Om maar meteen en zo snel mogelijk met de deur in huis te vallen. In vers 13 namelijk wordt gezegd dat hij zal het sieraad, de kroon namelijk, uit de voorgaande verzen, hij zal het sieraad, de kroon dus dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon, zodat daar sprake is van een priester die koning is. En daarna staat er, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En dat is helemaal aardig, omdat er staat beiden, maar het gaat maar om één. Maar dat er staat beiden, duidt op de beide functies van één en dezelfde man. Hij zou namelijk priester zijn en koning. En de raad des vredes zou ertussen zijn. Dat wil in ieder geval zeggen dat er eenheid zou zijn tussen de koning en de priester. Dat klopt, want het is dezelfde man. U weet waarschijnlijk dat vrede staat voor eenheid eigenlijk, gemeenschap. Dat is ook de betekenis van het woord in het Hebreeuws, maar meer nog zelfs in het Grieks. Ik spreek over eenheid, vrede, eenheid. Zoals in Efeze 2, denk ik dan altijd, waar degenen die verre waren één zijn geworden met degenen die nabij waren. Heidenen en Joden namelijk één in Christus, en daar wordt de term vrede in dat verband meerdere malen gebruikt. Nou goed, het gaat dus om eenheid, dat wil zeggen beide functies van koning en priester zouden bij elkaar komen. En daaraan ontleen ik ook de gedachte dat de twee bergen uit vers 1 de respectievelijk voorstellen, het koningschap en het priesterschap. En dus de berg Sion en de berg Moria. En de Olijfberg laat ik dus buiten beschouwing in dat verband. De andere belangrijke uitspraak hier in dit schriftgedeelte is die van vers 15. Want daar staat, en die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En ik heb dus kennelijk voor mijn beurt reeds Efeze 2 aangehaald. Want in Efeze 2 gaat het om degenen die verre zijn en die gebouwd worden tot een geestelijke tempel. Tot een tempel, tot een woonstede gods in de geest. Een geestelijke woonstede gods dus, dan wel een geestelijke tempel. Staat er uitgebreid, het is misschien makkelijker om eerst het Nieuwe Testament op te zoeken en dan dat licht te laten schijnen op het Oude, want zo hoort het natuurlijk ook. Want we komen kennelijk terecht bij gemeentelijke waarheid, maar het blijft zo dat gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament. Je kunt dus niet verwachten dat daar expliciet en duidelijk over die dingen gesproken wordt. Maar in het Nieuwe Testament is ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. Want ik heb nou toch Efeze open liggen en daar staat dat. In Efeze 1, vers 9 in elk geval. En dat betekent dat wat hier verder vermeld wordt in Efeze zonder meer op een of andere wijze een oud-testamentische basis moet hebben. En basis is mooi gezegd, denk ik dan. Want daar gaat het over in Efeze 2. Namelijk over het fundament. Vers 20. Het fundament der apostelen en profeten. En de apostelen en profeten waren degene die door hun bediening juist deze verborgenheid bekend maakten, volgens de laatste verse van de Romeinenbrief. De verborgenheid die bedekt was, maar nu bekend is gemaakt door profetische schriften. Dat moeten dan de geschriften zijn van het Nieuwe Testament. En die werden geschreven door apostelen. Dus apostelen en profeten, wil gewoon zeggen, apostelen die nu eenmaal een profetische bediening hebben. Daar staat het ook, ja, daar staat het ook. Ja. Waar staat dat die verborgenheid nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten? Het zijn de apostelen, maar doordat aan hen rechtstreeks goddelijke waarheid bekendgemaakt werd, zijn ze dus profeten. En dan heet het, met een mooie hendiadis, apostelen en profeten. Profetische apostelen dus. En als we toch stijlfiguren noemen, je kunt het ook als een pleonasme beschouwen, want de gedachte is natuurlijk dat apostelen per definitie profeten zijn. Dat is de juiste essentie van apostelen. Hè? Niet alle profeten waren apostelen, maar de apostelen waren wel profeten. Nou, hoe dat ook zij, in de schriftgedeelte in Efeze 2 wordt gesproken over... Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat is vers 11. Gij die eertijds verre waart. Daar staat in vers 13. Dat gij nabij geworden zijt door het leven van Christus, door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, Christus is onze vrede, Christus is namelijk degene die verre zijn en degene die nabij waren met elkaar verbindt, is het idee. Of anders gezegd in wat meer klare taal, Joden en heidenen zijn in Christus één. Dat wil zeggen, voor zover zij in Christus zijn, maken ze deel uit van hetzelfde lichaam. En als het hetzelfde lichaam is, dan is dat omdat hetzelfde bloed in al die lichaamsdelen gaat. En daarom staat er, door het bloed van Christus. Toch? Ik las het toch net? Waar las ik het nou? Weet ik niet meer. Ja. Vers 13. Nabij geworden door het bloed, door het leven van Christus. Want het leven van Christus is in zowel de gelovige Jood als de gelovige heiden. Kun ik zeggen, dezelfde geest van Christus is in beide. Maar zo zal het staan in 1 Korinthe 12. Want daardoor zijn we in één lichaam gedoopt. En zijn we dus één. En waar het lichaam van Christus een lichaam is waarin God woont, heet het dus een tempel. En dat is waar het hier vervolgens over gaat. Vrede wordt genoemd in vers 14... Daarna in vers 15 en daarna in vers 17 en daarna in hoofdstuk 4 wordt gesproken over het verbond des vredes. Dat is ongeveer hetzelfde als de raad des vredes uit Zacharia 6. Het is namelijk gewoon het nieuwe verbond. Een raad is namelijk of een rechtbank of de gerechtelijke uitspraak. En de gerechtelijke uitspraak, dat is een verbond, die is bindend. En zo is de wet een raad Gods, wat is een rechtspraak van Gods wegen, en dus dat is een verbond, het is bindend, het is het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond gaat het om vrede, een gerechtelijke uitspraak die eenheid maakt. Het recht heeft een loop gehad sinds de dood van de Heer Jezus enzovoorts. En zo is vrede tot stand gekomen, dus het nieuwe verbond. Zodat het verbond des vredes net zo goed genoemd kan worden de raad des vredes, en dat gebeurt ook daadwerkelijk in Zacharia 6. Nou goed. Dan staat er, vers 17 van Efeze 2. Komende heeft hij door het evangelie, en dat is de prediking van het nieuwe verbond, vrede en dus gemeenschap en dus eenheid, want dat is wat het woord in het Grieks in elk geval betekent, vrede verkondigd aan u die verre waart en aan degene die nabij waren. Dus aan Griek en Jood, met de termen uit de Romeinenbrief dan. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest. Daar heb je het al. Eerst was het bloed van Christus. Nu is het de geest van Christus. Maar dat is hetzelfde, zei Johannes. Die zei, nou ja, drie zijn er die getuigen. De geest, het water en het bloed. Maar twee daarvan vind je hier terug. Bloed en geest. Het is leven namelijk. En water is dat eigenlijk ook. En dus vers 19, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten die verborgene dingen hebben bekendgemaakt immers. En Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, niet van het fundament, maar van het huis overigens. Maar daar gaat het nou verder niet om. In of op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, dat is de interpretatie van het begrip vrede, samengevoegd dus, samengevoegd zijnde opwast of opgroeit of opgebouwd wordt tot een heilige tempel in de Heere, en in welke ook gij, die eertijds verre waart, gij heidenen, medegebouwd wordt tot geestelijke woonsteden Gods. Om het korter te zeggen. Woonsteden Gods in de geest. Een geestelijke tempel dus. En dat is dezelfde gedachte als die van 1 Petrus 2. Zodat je ziet dat het nog wel eens wat vaker voorkomt. 1 Korinthe 3 is natuurlijk ook heel fraai in dat verband. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is? De tempel zal gebouwd worden op het fundament wat gelegd is. En Paulus zegt, dat heb ik gelegd. Althans in Korinthe. Als een wijs bouwmeester, en daar zou op gebouwd worden. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, enzovoorts. En met die uitspraak in gedachten komen wij terug in Zacharia 6. Waar staat, die verre zijn, gij die eerder verre waart, wij dus, eventueel, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Ja, op dat fundament wat gelegd is, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dat is kennelijk het evangelie gepredikt. Zo weten ze dat. Dit zal geschieden indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren uw Gods. Doet gij dat echter niet, horen naar de stem des Heren uw Gods. Zijt gij echter ongelovig, want dat is de tegenstelling uiteraard, dan zult gij daar geen deel aan hebben. En ik persoonlijk kom dan terecht in Deuteronomium 30 en Romeinen 9. 10, sorry, Romeinen 10. Over, men zou de stem des Heren uw Gods gehoorzamen, want met het hart en met de mond zou men zich onderwerpen aan het woord Gods. En als men dat niet doet, krijgt men aan deze dingen geen deel. Zodat hier in vers 15 alleen al gelezen kan worden, ik geef meteen toe, in het licht van het Nieuwe Testament uiteraard. Maar mag het alsjeblieft, het Oude Testament wordt geacht schaduw te zijn. En het Nieuwe Testament overvloedig licht, overvloedige heerlijkheid. Hè? Dus lezen wij in het licht van het Nieuwe Testament hier Zacharia 6. Dan lezen wij over de bouw van de gemeente, waarin allen die vlijtiglijk horen naar de stem des Heren deel zouden hebben. En in het bijzonder degenen die verre zijn. En ook hier, ik zeg het in een tussenzin met kleine lettertjes, ook hier kun je natuurlijk onder degenen die verre zijn verstaan niet zozeer het Joodse volk, maar
de tien stammen,
precies, ja. Net als in Efeze, de tien stammen. Hè? Net als in Efeze. Zit hier ook achter, net zo goed. Maar goed, dat is natuurlijk niet waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat is de bouw van de tempel. En dus in dit geval de bouw van de gemeente. Dat kan niet missen, want wij kennen de hoge priester inderdaad ook als koning. Als de hoge priester namelijk, die op de troon gezeten is, en dus de middelaar van het nieuwe verbond en van de raad des vredes. En daarover spreken de voorgaande versen in vers 13. Vers 15 is eigenlijk de toelichting, hè? Vers 15 is de toelichting op vers 9 tot en met 14. En fungeert als een verwijzing naar bijvoorbeeld Efeze 2 en dan 1 Petrus 2, 1 Korinthe 3 enzovoorts. Goed. Dan gaan we weer terug naar vers 9, dan nemen we het even van begin op. In vers 9 tot en met 11 vinden wij toegelicht wat er gebeuren zou. En vanaf vers 12 vinden we dan de toelichting op deze gebeurtenis. En dan staat er, vers 10, neem van de gevankelijk weggevoerden, neem van de gevankelijk weggevoerden. Wat dan is de vraag, en het antwoord is zilver en goud in vers 11. Heb je dat? En als je dus korter zegt en in elkaar schuift, dan staat er, neem zilver en goud van Geldai, Tobia en Jedaja. Niet van alle gevankelijk weggevoerden, maar van die drie man. En meer wordt niet genoemd. Neem van hen goud en zilver. Zij moeten, die drie, uit die menigte, die drie moeten het materiaal leveren waarvan de kroon gemaakt wordt voor Jozua. Want zo heet hij, de hoge priester in die dagen. Daar hebben we het al eerder over gehad. En die komt hier dus weer voor in vers 11. Dus neem van die drie man goud en zilver. En ga met dat goud en zilver, vers 10, naar het huis van Josia. In diezelfde dag nog staat er, te dien dagen. Ga in ten huize van Josia, te dien dagen. En maak van dat zilver en goud kronen, meervoud, kronen. En zet ze, de kronen, op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Er kan geen twijfel over bestaan. Betekent dat dus bepaalde ballingen terugkeerden uit de ballingschap. Maar van die drie moet goud en zilver genomen worden. Goud en zilver moet meegenomen worden in het huis van Josia. In het huis van Josua bedoel ik. In het huis van die Josua zouden die kronen gemaakt worden. En ze zouden hem op het hoofd geplaatst worden. Dat is vers 10 en 11. Dat weet ik niet. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar het wordt geleverd door deze drie man. Dat is maar waar het om gaat. En daar komen we uiteraard zo op terug. Er worden drie namen genoemd. Geldai. Betekent zoveel als leven. Hij wordt later weer genoemd in vers 14. Want er staat, die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia en Jedaja. Maar Geldai uit vers 10 heet in vers 14 Gelem. Dus niet letterlijk hetzelfde, maar de naam betekent nog steeds hetzelfde. Dat wil zeggen, de uitgang van de naam is veranderd, maar de persoon in kwestie niet. Betekent gewoon leven. En voor de Hebreïsten onder u, in vers 10 gaat het om Gelet, leven, met een D aan het eind. En in vers 14 gaat het om Gelem, met een M aan het eind. Zodat de 44 geworden is, maar dan verandert het dus niet veel. Het is gewoon hetzelfde. Bovendien, in vers 10 staat, ga in ten huize van Josia, de zoon van Sefanja. En daarna in vers, even kijken. Soms, staat er in vers 11, staat Josua, de zoon van Jozadak. In theorie is het zelfs mogelijk dat het in beide gevallen om dezelfde mensen gaat. Dat Josia dezelfde is als Josua en Zefania dezelfde als Jozadak. Maar het doet verder weinig ter zake. Het spoor is toch wel te volgen. Het gaat erom dat de kronen gemaakt zouden worden uit de bezittingen, uit het goud en zilver van deze drie man. Geldai betekent leven. Tobia, dat is makkelijk, hè? Tof, ja. Tof is goed en ja is Jehovah. Hè? Dus goed is Jehovah, of Jehovah is goed. En Jedaja wordt vertaald met Jehovah weet. Daar kun je op zich verder weinig mee, hoor, met de betekenis van die namen. En dan Josia wordt vertaald met Jehovah ondersteunt. En Josua wordt vertaald met Jehovah is redding. En wie het verschil weet, mag het zeggen. Hè? Als je ondersteund wordt, word je toch gered? Of als je gered wordt, word je ondersteund? Dus zou niet weten wat het verschil is. En daarom zeg ik, het kan makkelijk hetzelfde zijn. Jozadak, in verband met Josua, betekent Jehovah is rechtvaardig. En Zefanja wordt vertaald met Jehovah verlengd. Die is iets moeilijker, maar daarna zeg ik weer, wie het verschil weet mag het zeggen. Want door die rechtvaardigheid van Jehovah wordt inderdaad verlengd. Dat wil zeggen, wordt eeuwig leven tot stand gebracht. Ik heb er geen probleem mee, hoor. Eeuwige rechtvaardigheid wordt tot stand gebracht. En dus Jehovah is rechtvaardig of Jehovah verlengd. Gaat heel vrij met die namen, maar dat is altijd zo in de Bijbel, hè? Goed. Vervolgens staat er dan in vers 12 de toelichting wat er gezegd moet worden. Er staat dat Zacharia moet zeggen tot Josua: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: zit een man wiens naam is Spruiten. Die kwamen we in hoofdstuk 3 al tegen. Vers 8. Hoor nu toe, ook woorden tot Jozua, dezelfde man, 3 vers 8. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Hé, hey, wie zijn die vrienden eigenlijk? Zijn dat misschien toch Geldai, Tobia en Jedaja? Nee, niet Sadrach, Mesach en Abednego, dat waren... Leuk, hè? 3 vrienden. En ook niet Petrus en Johannes en Jacobus. Leuk, hè? Weer 3. Laat me zitten. Waarom dat is? Omdat 3 aan de ene kant een beeld is van een gelovig overblijfsel, aan de andere kant staat 3 voor de beloften. Die dus gedaan zijn en vervuld worden eventueel. Hè? 2 of 3 is altijd gelovig overblijfsel. Kan bij 2, kan bij 3 ook. Bij allebei. Maar 3 spreekt uitdrukkelijk dan een gelovig overblijfsel aan wie de beloften bevestigd of zelfs vervuld worden. Zo nam de Heer ook ooit 3 van zijn discipelen. En wat liet hij hen zien? Die had ik graag willen horen. Er waren meerdere antwoorden mogelijk natuurlijk. Hè? Zijn heerlijkheid op de berg der verheerlijking. Toch? En Johannes noemt het later in ieder geval in Johannes 1. In elk geval. En 1 Johannes 1 vermoedelijk ook. En Petrus noemt het in 2 Petrus... 1 nog, of is dat 2? We hebben zijn heerlijkheid gezien toen hij toen we met hem op de Heilige Berg waren, zegt hij. Huh? Dus Petrus en Johannes en Jacobus, de andere discipelen niet, want die 3 drukt uit een overblijfsel. Huh? En zo was het met de 3 vrienden van Daniel in de oven, weet u wel, en ze bleven inderdaad over. Uit de hittigheid des toorns, uit de heetgestookte oven. Waar weet niet, was een knarsing der tanden, hoe het me heet, maar knarsing der tanden. De vurige oven, toch? Een beeld van het overblijfsel, ja. En zo is het hier kennelijk ook. Deze 3 man zijn kennelijk een beeld van het gelovig overblijfsel. Maar even terug naar Zacharia 3. Ik denk dus dat je bij de vrienden van Jozua uit Zacharia 3 vers 8 ook zou moeten denken aan diezelfde 3. Of het dezelfde 3 mannen waren, weet ik niet, maar in de typologische betekenis uiteraard wel. Jozua, een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En de vrienden, of die 3, een beeld van... Ja, zeg nou maar gewoon de gemeente. Het overblijfsel, maar niettemin de gemeente dus. Romeinen 11. De gemeente, ja. De gemeente als zodanig. En dan in Zacharia 3 staat... Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Want ze zijn ook de rust ingegaan, ze zitten dus. Het is net even de Hebreeënbrief leest, hè? Maar goed. Want zij zijn een wonderteken, want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Waarbij Jozua een type is van die spruit, namelijk Christus. Maar bij nader inzien, niet alleen Jozua, maar ook zijn 3 vrienden. Want die zijn een beeld van de gemeente, namelijk... Ook Christus, het lichaam van Christus, want, en vooral in Zacharia is dat zo, waar gesproken wordt over Christus, gaat het ook over de gemeente. Zoals altijd. Heel de Bijbel door. Soms erbij vermeld, min of meer, of aangegeven. Meestal niet trouwens, maar meestal in het Nieuwe Testament pas uiteengezet. Maar je vindt het hier ook. En dan staat er, ziet, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En dan wordt verband gelegd met de steen en noem maar op. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, maar laat maar zitten. Hè? De steen dus. Hè? Nou, die spruit, dat moet duidelijk zijn. Dat is gewoon Christus zoals hier aangekondigd. En in nogal wat andere schriftgedeelten natuurlijk. En die komt hier weer terug in Zacharia 6... En tot Jozua wordt gezegd, in verband met die 3 die de kronen geleverd hadden, ziet een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heren tempel bouwen. En waar we terechtkomen in onze bedeling, klopt dat natuurlijk perfect, alleen het gaat dan niet om een letterlijke, maar om een geestelijke tempel uiteraard. Het is gewoon de gemeente. En het materiaal voor de tempel, let nou even op, het materiaal voor die kronen hier wordt geleverd door die 3 vrienden die dus bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Maar dat was 1 Korinthe 3 weer. Vermeek maar gezegd wil hebben dat die drie een beeld zijn van de gemeente als zodanig. Maar de tempel die gebouwd zal worden, is dat natuurlijk net zo goed. En als je moeite hebt met, hoe kan het nou allebei een beeld zijn van de gemeente? Zeg ik, dat is toch niks bijzonders. Dat is in 1 Korinthe 3 en 1 Petrus 2 en Efeze 2 ook het geval. Daar zijn wij zelf de stenen waarvan de tempel gebouwd wordt. Maar wij zijn ook degene die de tempel bouwen. En we zouden bouwen met goud, zilver of kostelijke stenen. Wij zouden ons namelijk als levende stenen laten gebruiken voor de bouw van die tempel. En dat is een gedachte die feitelijk in alle Nieuwtestamentische brieven voorkomt. Niet altijd expliciet, maar...
Zijn wij ook in de heerlijkheid des Heeren?
Je bent heel snel, want ik ben nog niet aan de 1 uur en 33 minuten, maar het scheelt maar 3 minuten. Dus ik kan het nou wel zeggen. Precies. Dat is het. Wij zijn de heerlijkheid des Heren. Wij zijn namelijk, de gemeente is namelijk een volk voor zijn naam. Een volk voor zijn heerlijkheid. Wij zijn zijn erfdeel. Wij zijn zijn loon. Wij zijn zijn vervulling. En ik praat nog zo snel door, dus ik kan niet zeggen waar het allemaal precies staat zo gauw. Maar dat staat er wel allemaal, hè. Wij zijn zijn volk, volk voor zijn naam. Handelingen 15, om maar eens wat te noemen. Wij zijn zijn erfdeel. Efeze is trouwens altijd het makkelijkste. Efeze 1, we zijn zijn erfdeel. Wij zijn zijn loon. Nou, dat staat misschien niet daar, maar het is toch hetzelfde als het erfdeel. Het loon bestaat in de praktijk in de Bijbel uit een erfenis. Staat eigenlijk meer in Jesaja. Maar goed, laat maar zitten. Wij zijn er tot rijkdom of tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Heb je dat? Tot prijs zijner heerlijkheid zijn wij, als zijn erfdeel, zelfs als zijn sieraad, want zo wordt de gemeente ook feitelijk nog beschreven. En meer in het bijzonder, tot prijs der heerlijkheid zijner genade en tot een betoning van zijn genade enzovoorts. En dan zegt u, maar dat heb ik hier niet gelezen. Dan zeg ik, nee, maar het staat er wel. Het is alleen in de vertaling zoekgeraakt. Want ik lees al even met u door. Er staat in vers 12, die man die die tempel zou bouwen, dat is uiteraard Christus zelf, die dan ook het fundament is van die tempel en de uiterste hoeksteen van die tempel. En daarna, vers 13, ja, hij zal de tempel des Heren bouwen, de echte Salomo dus. En in Matthäus 13 zegt de Heer, meer dan Salomo is hier. En hij zal het sieraad dragen. Waarom staat er nou niet gewoon kroon? Omdat de term sieraad ook van toepassing is op de gemeente als zodanig. En als de gemeente zijn erfenis is en de erfenis bestaat uit een koninkrijk, dan kun je makkelijk zien dat de gemeente dus de kroon is van Christus. Wat zeg ik toch, als Paulus de Filippenzen beschouwt als zijn kroon, mag dan de Heer de hele gemeente beschouwen als zijn kroon? Dus de beloning op zijn arbeid, de kroon op zijn arbeid. Dat is nog een goede Nederlandse uitdrukking ook. Dat is wat het is, zijn heerlijkheid dus. Dus hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten. Zit aan mijn rechterhand, is de verwijzing naar Psalm 110 en naar alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken aan de andere kant. Met de nadruk op Hebreeën. Hij zal zitten en heersen. Koninkrijk hebben dus, heerschappij voeren. Op zijn troon, dat is dus Hebreeën, de troon der genade, de priester op de troon. En dan, er staat er ook, en hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes, zoals gezegd, het nieuwe verbond, zal tussen die beiden wezen. Koningschap en priesterschap zal namelijk met elkaar verbonden worden. Het is één. En dan, en die kronen zullen wezen voor Gelem, dezelfde als Gelet, of Geldai, in vers 10. En voor Tobia, ook eveneens in vers 10. En voor Jedaja, eveneens in vers 10. Maar wie is nou in vredesnaam Gen, de zoon van Sefanja? Want de zoon van Sefanja was in vers 10 Josia. Heb je dat? Maar vermoedelijk, als u het mij vraagt, was het dezelfde als Jozua uit vers 11. Maar wie is Gen? Precies. En een heel klein beetje Hebreeuws, zuster. En je weet dat Gen betekent, wat het in het Nederlands ook betekent, genade. Gen, het is gewoon van het Hebreeuws afgeleid. Genade. Genade, de zoon van Sefania. Als Sefania echt dezelfde is als Jozadak, dan is deze gen hier dezelfde als Josia in vers 10 en Jozua in vers 11. En dat is wel aardig, want aan de ene kant bevestigt dit de gedachte dat de man, de hoge priester, inderdaad verschillende namen krijgt. Dan heeft hij er niet twee, maar zelfs drie. In de eerste keer is het dan Jehovah ondersteund, Josia. De tweede keer Jehovah red, Josua. En de derde keer gen, namelijk genade. Dat kan heel goed. Ik heb trouwens ook een alternatief. Want vers 14 kan ook gelezen worden als... die kronen zullen wezen voor Gelem, Tobia en Jedaja en... ter nagedachtenis of ter gedachtenis van de genade van de zoon van Sefania. Dus het is bestemd voor Gen, de zoon van Sefania, maar je kunt zeggen het is bestemd voor de genade. Dat wil zeggen, het is ter herinnering aan, het is een uitdrukking van de genade van de zoon van Sefania. Maar die zoon van Sefania is dus gewoon deze Jozua, de hoge priester. Maar of je nou spreekt over zijn genade, of je noemt hem zelf genade, maakt wat mij betreft geen verschil. En de vertalers kunnen dat ook niet uitmaken. Die mogen echter maar één vertaling geven. En dus staat er hier één. En dus staat er voor Gen, de zoon van Sefania. Waarna je vrijgelaten wordt om te lezen, het was voor Jozua, maar hij wordt die Gen genoemd. Waarom wordt die Gen genoemd? Vanwege de genade. Want degene die op de troon zou zitten als priester, als hoge priester, met bovendien nog een kroon der heerlijkheid ook nog, want wij, blijf bij Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niettemin, de hoge priester op de troon der genade. Dat kan niet missen, dat moet hem zijn. En daar moet dit de verwijzing naar zijn. De priester op zijn troon. Noem nog eens een schriftgedeelte waar de priester op zijn troon zit dan. Waar dat beschreven wordt. Grijpen wij de computer en de concordantie en... Zoeken wij de priester en de troon bij elkaar. Waar vind je dat? Met een beetje moeite wel, ja, Psalm 110. Maar ja, dat bevestigt alleen maar de gedachte. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt hoge priester. Daar heb je hem weer dus. Maar daar is heel de Hebreeënbrief op gebaseerd feitelijk. Dus daar heb ik verder niks aan toe te voegen. Waar het om gaat is dat hier inderdaad nieuwtestamentische waarheid wordt uitgebeeld. Die kronen zijn een uitdrukking van de heerlijkheid van Christus. Maar ze worden toegeschreven aan, of ze zijn genomen van, hoe je dat maar zeggen mag... Ze vertegenwoordigen deze drie man. En deze drie man, dat is een gedeelte van degene die terugkeerde uit ballingschap. Het is een overblijfsel daarvan. En dat is inderdaad de gemeente. En de gemeente fungeert dus als heerlijkheid van Christus. En als een betoning van zijn genade. Uit Efeze 2 uiteraard, hè. Want God heeft ons met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Staat er. Maar stond er natuurlijk al eerder in hoofdstuk 1 ook. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Enzovoorts. In deze bedeling der genade. Maar de term bedeling der genade zou eigenlijk... Als je erg orthodox bent in het vertalen, zou je de term bedeling der genade eigenlijk moeten vertalen met heerschappij der genade. En daar gaat het hier over. En de man die hier gekroond wordt, wordt zelfs met genade aangeduid. In ieder geval, hoe je het ook vertaalt, in elk geval wordt zijn genade genoemd met grote nadruk. Nou, het lijkt me duidelijk genoeg dat we hier dus een profetie hebben over onze tegenwoordige bedeling, waarin de hoge priester op de troon zit. Maar let op dat het niet in publiek gebeurt, maar het was thuis. In zijn huis. Toch? Er is verder niemand bij. Je krijgt een voorstelling in het huis van de priester. Waarbij hij zit op zijn troon met kronen, meervoud. Heerlijkheden, hè? Of hoe het maar heten mag. kronen op zijn hoofd, maar die kronen zijn de vertegenwoordiging van de gemeente, want de gemeente is tot heerlijkheid van de hoge priester. En dan staat erbij tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En dat is wat het is. Het gaat in de eerste plaats om de gemeente als zodanig. Hoewel je hier later natuurlijk de begrip tempel des Heren in vers 14 best kunt uitbreiden. Want dit is de situatie die hier beschreven wordt, zal bestaan tot in eeuwigheid. En dat betekent dat uiteindelijk je de begrip tempel kunt zien als een uitbeelding van heel de nieuwe schepping uiteindelijk. Want dat gebeurt wel vaker in de schrift. Maar niettemin, dit blijft de betekenis van de profetie. De priester en koning op de troon met de nadruk op zijn priesterschap. En dat geldt voor onze tegenwoordige bedeling of heerschappij der genade. Waarbij de gemeente inderdaad geroepen wordt, geroepen is en gebouwd wordt tot heerlijkheid van Christus. En in het bijzonder tot een betoning van zijn genade. En dat is precies de conclusie die in vers 15, in de laatste toelichting, bekrachtigd wordt. Namelijk, degenen die verder zijn zullen komen, zullen dus nabijgebracht worden, betekent dat. Want komen wil zeggen nabij worden, hè. Ja, ze zijn nabij geworden, heet het officieel. Komen is nabij brengen of nabij worden. Die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Ze hebben dus deel aan die tempel. Let op het sterke in de tempel. Hè. En zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij lieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Uiteindelijk is het zelfs zo dat in de toekomst Christus geopenbaard zal worden aan Israël. Alsnog als de priester en koning, maar met zijn kronen op het hoofd, om zo te zeggen, namelijk met de gemeente daarbij aanwezig, want we zouden met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En wat zal het Joodse volk dan weten? Dat God ooit inderdaad zijn zoon, zijn koning en priester, gezonden heeft in de wereld, maar dat was 2000 jaar eerder al. Want hoe dan ook, het Joodse volk komt achteraf tot geloof in de Heer Jezus, die 2000 jaar daarvoor reeds gekomen is, en toen al begon aan de bouw van zijn tempel. En tot op heden is dat niet anders dan de gemeente. Goed, met aan het eind uiteraard een oproep tot geloof, want daar gaat het om. Daar zullen wij het bij laten, tenzij er vragen zijn over het schriftgedeelte, dat kan natuurlijk ook nog. Dit is heel mooi, ja. Dit is een heel mooi schriftgedeelte, ja. Natuurlijk, ja. Het is, je vindt gewoon Efeze hier terug. En Hebreeën overigens. Beide. Ja. Met in vers 15, dus gewoon letterlijke verwijzing. Ik bedoel zo, de termen die daar gebruikt worden. Je hoeft maar met een concordantie te werken, of hoe je dat dan maar doet. Maar je vindt de uitdrukkingen prompt terug in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Daar gaat het maar om, hè. De priester op de troon, de genade, degene die verder zijn, de tempel en uiteraard geloof. Je kan niet missen, je komt in onze tegenwoordige tijd terecht. Gemeentelijke waarheid dus in het Oude Testament. Ik zou niet weten, ik heb wel geprobeerd of je iets kloppend kunt krijgen. Ik heb wel geprobeerd om te zien of je deze profetie ook kunt toepassen straks op de openbaring van het koninkrijk. Maar het lukt me op geen manier. Integendeel. Waar het om gaat is dat de grote nadruk ligt op de spruit, op zijn verschijning dus als zodanig. En hij wordt geen enkel moment als koning genoemd. Hij wordt als priester genoemd op zijn troon met kronen enzovoorts. Dus met eer en heerlijkheid gekroond, om zo te zeggen. Maar koningschap als zodanig wordt niet genoemd. Dat wordt geïmpliceerd, maar het wordt niet genoemd. En dat is kenmerkend ook voor de Hebreeënbrief en voor onze bedeling dus. Wij erkennen hem als de koning, maar hij wordt niet voorgesteld als de koning. Maar wel als de hoge priester. En dat in navolging van Psalm 110 uiteraard. Want daar heb je hetzelfde. Het wordt koningschap ook niet genoemd. Wel het priesterschap. En een troon. En hoe het maar heten mag. We zullen danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. En via deze oude profetieën bepaald mochten worden ook bij tegenwoordige waarheid. We danken u, Vader, dat we mogen zien hoe ook deze nieuwtestamentische en gemeentelijke boeken en brieven gebaseerd zijn op deze uitspraken in het Oude Testament reeds. We danken u dat die verborgene dingen uit deze oudtestamentische boeken inmiddels aan ons geopenbaard zijn geworden door uw apostelen en profeten. Wij danken u voor die profetische schriften. Wij danken u dat we mogen wandelen in het overvloedige licht en de overvloedige heerlijkheid van dat nieuwe verbond. Dat wij mogen leven onder die raad des vredes en in het bijzonder dat wij mogen leven in gemeenschap met hem die op de troon gezeten is en die we mogen kennen als onze hoge priester en in het bijzonder als ons hoofd en als onze meester en heere. We danken u daarom dat we vanavond bij deze dingen bepaald mochten worden. En ook bepaald mochten worden bij hoe u alsnog de volkeren der aarde aan u zult onderwerpen. En hoe u alsnog uw koninkrijk zult bouwen. En het koninkrijk zult teruggeven daarmee aan het huis van David. We danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat binnen afzienbare tijd vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we onze verwachting daarop mogen stellen. Dat u ons die levende hoop gegeven hebt, waardoor we mogen uitzien naar de openbaring van onze heiland in heerlijkheid, maar ook naar onze eigen heerlijkheid met hem. We danken u dan dat we uw woord mochten openen, ons daarmee mogen voeden, dat we dat ook dagelijks mogen doen en daardoor gebouwd mogen worden in het geloof, gebouwd mogen worden ook in die zekerheid die wij daardoor ontvangen. Wilt u zo ook ons nabij zijn met de rijkdom van uw genade en uw geest in de dagen die voor ons liggen? Wilt u dat werk wat u in ons begonnen bent, het werk van die bouw van die tempel, wilt u dat werk ook aan ons bevestigen tot op de dag van onze Heer Jezus Christus? Amen.